Welkom bij weer een nieuwe podcast. En vanavond hebben wij een hele goede vriendin van ons aan tafel zitten. En niet alleen een goede vriendin, zij heeft ook ooit een coachtraject bij ons gedaan. Dus ze kent ons zowel privé als vanuit de coachpraktijk. Carina, welkom.
Dank je.
En Ernst, jij was met Carina aan het wandelen een aantal weken geleden. En daar hadden jullie een mooi gesprek, waardoor we nu met elkaar aan tafel zitten. Het is misschien wel mooi om even... ja, deze podcast mee in te leiden.
Zeker. Een tijdje geleden liep ik met Carina, rondje Kwakel. En toen vroeg ik aan Carina, joh, vind je het leuk om een podcast met ons op te nemen? Het zag een beetje, ik. Ja, ik zeg, jij. Ja, ze zei, waar moet ik het dan over hebben? Ik zeg, joh, heb je zelf onderwerpen die je wil vragen aan ons of waar je dan mee zit? Toen bleef het een tijdje stil. En toen zei ik, mag ik mijn voorkeur geven? Ja, dat is goed. Het zei ik, mijn voorkeur heeft onze dochter Liv als gespreksonderwerp. En toen zei ik tegen Carina, zei ik, nou, ik zeg, daarin mag je alles vragen. We zijn een open boek. Dus nou, dat was onderwerp.
Oké, okay. En hoe was het voor jou, Carina?
Nou, het voelde voor mij als een... ja, hoe zal ik het zeggen? Ik vond het eigenlijk wel... een eer dat ik gevraagd werd om over Liv te praten. En juist als een brug te zijn voor de luisteraars en jullie volgers. En, want ik sta dicht bij jullie als vriendin. Dus ik vond het wel heel mooi om dat te doen.
Nou, tof. Ja, ik word er nu al helemaal stil van. Ja, superleuk. Nou ja, dan gaan we het woord aan jou geven en wij laten ons verrassen.
Ja. Ja. Ja, want Liv, dat is natuurlijk jullie mooie meisje. En ik heb een aantal vragen opgeschreven. En wat ik. Het kan zijn dat ik de vraag helemaal niet stel, maar dat het gaandeweg het gesprek gewoon wat anders wordt. Maar. En ik weet, sommige dingen weet ik al. Maar wil ik dan toch vragen ook voor de luisteraars, zodat zij dat ook te weten komen. En. Als eerst, kunnen jullie aangeven, of Liv, hè? Liv betekent beschermer. Ik was benieuwd, hebben jullie die naam gekozen nadat jullie het nieuws kregen over Liv? Of hadden jullie die naam van tevoren al bedacht?
Mooie vraag. Ik denk wel dat het goed is, voordat we die vraag beantwoorden, heel even kort uitleggen wat er met Liv is gebeurd.
Dat is een goeie.
Ja, ik denk wel dat de meeste mensen die onze podcast luisteren ons natuurlijk al langer volgen. En we hebben daar natuurlijk blogs over geschreven en veel over gedeeld. Maar voor de mensen die deze podcast luisteren en dat niet weten. Wij waren in verwachting in augustus 2019. Had ik ineens een positieve zwangerschapstest in mijn handen na 7 jaar van hopen en wensen. Wat een heel mooi natuurlijk proces is geweest. Wat voor ons altijd heel belangrijk is geweest. Want wij hebben eigenlijk al die jaren gezegd van we willen dit niet via een ziekenhuis doen. Maar het komt zoals het komt. En toen kwam ze. Was 20 weken een feestje. Maar we hadden een hele slechte 20 weken echo. Dus ja, wij zijn doorgestuurd naar het Erasmus. En daar kregen we nog een keer een 20 weken echo. Ja, en daar was het nieuws eigenlijk nog slechter dan dat we bij de verloskundige al dachten. Ja, en was Liv geboren laten worden, ja, wij vinden het onmenselijk. Mm-hmm. Ze had de ernstigste vorm van spina bifida, een open ruggetje, waardoor ze zwaar gehandicapt zou zijn, geestelijk niet bij zou zijn. Ja, en een van de eerste vragen die wij eigenlijk aan de artsen stelden is, ja, hoeveel pijn heeft ze nu al? En hoeveel pijn heeft ze als ze straks geboren wordt? Ja, daar doen ze dus geen uitspraak over, want dat weten ze natuurlijk simpelweg niet. Ja, en toen moesten we dus... ons grootste cadeau ooit loslaten.
Yep.
Want ja, dan krijg je de keuze. En eigenlijk, in onze optiek was het geen keuze, want ja, dat had gewoon geen, het was gewoon geen humaan leven wat ze had kunnen leiden. En toen hebben wij na bijna 21 weken zwangerschap afscheid van haar genomen. En ja, om terug te komen op jouw vraag. Die naam die hadden we al toen we nog dachten dat ze gezond en wel geboren zou worden.
Ja.
Ja, dus dat is heel bijzonder.
Ja.
Ja, want zij voelde vanaf... Ja, wij hebben in het begin van de zwangerschap gezegd... En jij zei dat volgens mij een keer toen wij s'avonds op bed lagen van... Ja, is het gek dat ik het gevoel heb dat dit een heel bijzonder kindje is? En toen zei ik tegen hen, oh ja, maar dat gevoel heb ik ook. En toen begonnen we allebei keihard te lachen. Toen zeiden we tegen elkaar, ja, dat vindt natuurlijk elke ouder.
Ja.
Want ja, als je dan natuurlijk zwanger wordt van je eerste kindje, ja, dan denk je natuurlijk, ja, maar deze is toch zo bijzonder. Ja, dus waarschijnlijk heeft elke ouder dat, maar wij voelden dat ook wel heel sterk.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar Liv was er al voor dat...
Ja, voordat het...
Ja, ze hebben het geboren. Ja, ja, dat was al zo.
Ja, ja, ja. En het is wel heel mooi dat jullie zeggen van we hebben al voor die tijd al aangevoeld van het zal een bijzonder meisje, een bijzonder kindje zijn. Dat was namelijk ook een andere vraag van mij. Maar ik wil eigenlijk eerst even inhaken op, na lange periode ben je zwanger. Wat doet het dan met je als je dan dat nieuws krijgt? Zit er dan woede of alleen verdriet, boosheid, ernst?
Volslagen uit het veld geslagen zijn.
Ja.
En dat je daar zit in die 20 weken en gewoon dat daar een vrouw zit. Nou, volgens mij 65 jaar oud. Ik dacht, nou, die heeft toch een berg ervaring. Dat komt goed. En op het moment dat zelfs zo'n vrouw stilvalt en zegt... het spijt me echt zeer. En die even naar woorden zit te zoeken. En ook nog gewoon een, begint te huilen en emotie toont. Op het moment dat ze zegt, dit is niet goed.
Mm-hmm.
Wat ik nu zie zonder haar woorden aan te geven, want dat mocht ze niet. Ja, dan loop je naar buiten toe en dan weet je even niet wat bovenonder is. Woede, frustratie, woede niet, allesomvattende verdriet.
Mm-hmm.
Maar nee, ik heb geen
woede, hadden wij niet.
Ik heb geen woede gevoel.
Wel heel erg ongeloof.
Ja.
Dat we echt tegen elkaar zeiden, hé, maar dat kan helemaal niet, joh.
Ja.
Kan toch niet zo zijn dat je na 7 jaar spontaan zwanger wordt.
Ja.
En dat je dan op zo'n manier je kindje niet mag houden, dat kan niet. Dus ik denk dat we dat heel vaak tegen elkaar gezegd hebben.
Nou, maar geen woede heb ik nooit gehad.
Nee.
Nee.
En boosheid?
Nee. Of niet? Nee, allesomvattende verdriet en ongeloof. Ja. Ja, maar nee, de negatieve emoties. Ik ga niet zeggen dat ik ze nooit heb gehad.
Mm-hmm. Maar niet op dat moment.
Maar niet
op dat
moment. Ik was niet boos op iets of iemand of God of Allah of weet ik wat, Gandhi of noem het maar. Geef maar een naam. Dat was niet boos op mij. Dit was dat. Nou.
En wat jullie dan daarna zeiden, van we hebben gevoeld dat ze dat ze bijzonder was. Aan wat voelde je dat, Joyce? Kan je dat beschrijven?
Ja, ik had natuurlijk, ik weet wel dat ik had een netwerkdag bij mijn oude school, dus van de Hondenspiegel. En daar ging ik naartoe. Ik was wel echt heel moe in die periode. En ik had ook de griep gehad. Mm-hmm. Dat was toen nog de gewone griep. Dus ik was gewoon helemaal niet fit, maar ik wilde heel graag naar die netwerkdag. En toen zat ik in de auto en het was heel slecht weer. En dan word ik heel onzeker met rijden. En toen was ik 10 weken in verwachting. En toen ging ik dus ongemerkt, ging mijn hand op mijn buik. En toen ging ik dus tegen haar kletsen van, dit is mijn angst, dit is niet van jou. En ik vind het heel spannend op de weg. En toen gebeurde er iets in die auto en toen sprak zij dus met mij. En toen dacht ik, keek nog een soort nadruk, wat de fuck gebeurt hier nou? En toen heb ik dus voor het eerst echt een soort verbinding gemaakt met haar ziel.
Mm-hmm.
En dat heb ik dus op die netwerkdag ook heel sterk gevoeld. Dat ik dacht, ja, zij heeft een soort van bubbel om me heen gezet. En ja, dat heb ik eigenlijk gewoon zo 20 weken gevoeld. Zo van, nou, ik weet niet wat jij kon doen, maar jij komt iets aanzetten in mij.
Mm-hmm.
Nu weet ik dat, want dat is geweest. Maar toen wees ik heel de tijd naar mijn buik dat ik zei, dit is mijn intuïtie. Het wordt heel groots, maar ik weet niet... Ik weet niet hoe, maar het wordt wel groot.
Ja.
Maar ja, meer dan dat wist ik natuurlijk ook niet.
En je zei van, ik maakte contact en ik hoorde er.
Ja.
Had je het gevoel dat ze een soort van naast je zat of zo? Of?
Ja, ik heb vanaf 10 weken zeg maar contact met haar gehad. Dus dat ik haar echt kon horen. En ik denk dat ik vanaf een week of... Ja, ik denk 14 of zo, 15. Zoiets, dat ik echt een soort haar... zag als klein meisje. En dat heb ik ook later wel nagevraagd bij andere mediums. Van, joh, hoe kan dat nou dat ik een meisje van een jaar of 5 zie lopen? En dan zeggen zij ook, ja, dat is een oudere ziel.
Okay.
Dus als je dan kijkt naar het spirituele, dan worden oude zielen kunnen weer geboren worden. Dat, die zielen kiezen jou ook als ouder.
Mm-hmm.
Heb ik haar altijd als een meisje, en dat heb ik nu nog om me heen ervaren van ja, een jaar of 5.
Ja.
Dat kan lopen, kan fietsen, kan kletsen. En, dus zo heb ik haar altijd wel een beetje gehoord.
Ja.
Ja. En je zegt van, zie ik haar als een meisje? Zie je dan ook haar echt heel goed?
Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Ook omdat ik denk ik nog niet goed genoeg ontwikkeld ben in het spirituele stuk. Dus als ik echt heel erg goed in mijn energie zit en ik zit echt om naar ergens weet wel welke plek dat is, dan komen we op een plek samen. Als ik daar ga zitten, dan is ze er gelijk. Ja. Maar ik zie haar niet. Dus ik kan letterlijk haar zien staan. Maar als je mij dan vraagt hoe omschrijf waar is, dan zie ik haar niet.
Nee.
Dus dat is heel lastig uit te leggen aan mensen. Ik moet wel echt naar haar foto's kijken om te zien wie het meisje is.
Ja.
Dus als ik haar zie staan, dan denk ik, ik zie haar fysiek niet en toch zie ik haar.
Ja.
Ja.
En wat doet dat met je?
Ja, ik vind het prachtig. Ik vind dat een van de mooiste dingen die ze me heeft gegeven.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, de luisteraars die zien het niet, maar als je erover praat, dan straal je ook.
Ja, ik voel het ook, ja.
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 En de lampen gaan ook knipperen.
Ja.
Ja, dat gebeurt tegenwoordig ook nog wel eens hier.
Ja. En Ernst, hoe was het voor jou? Want daarnet stelde ik de vraag aan Joyce over dat ze ook aanvoelde dat Liv, dat het babytje, want toen wist je natuurlijk nog niet volgens mij dat Liv een meisje was.
Ja, heb ik van begin af aan gezegd, voor de meisje.
Ja, maar je wist het natuurlijk nog niet, officieel.
Officieel wist je het niet. Maar ik wist het.
Ja, maar hoe voelde jij dan, om wat voor reden dan, dat Liv bijzonder zou zijn? Want jij voelt Liv niet in de buik of zo?
Nee, dat niet. Maar de wereld explodeerde op het moment dat wij vertelden over Liv. En de wereld explodeerde nog meer op het moment dat Joyce binnenkwam lopen met Liv. En ik weet nog wel dat zij had een netwerkdag waar ze net over sprak. En ik zat een paar kilometer verderop. En daar was een instructrice, Therese. En ik stond te popelen om het te vertellen. En zeker tegen haar, omdat ik een verbindje met haar heb. En ik weet nog wel dat ik het vertelde. Nou, de wereld ontploft in die ruimte. En zij stond echt te gloeien van oor tot oor. En daarna, zonder dat die vrouw het wist, kwam Joyce middel op als verrassing. Nou, die bol werd alleen maar groter. En het maakte niet uit aan wie ik het vertelde. Of het mijn zus was, mijn ouders, jou, Stefan net, vrienden. Ja, de wereld explodeerde. Dat was het. En het was gewoon, als je hier de deur binnenliep, dan was dit dat was één grote roze wolk. Een soort...
Ja, mensen zijn natuurlijk... Wij zijn altijd wel heel open geweest, denk ik, over dat we een kinderwens hadden. Ja. Maar ook heel open geweest over de manier waarop wij daar zijn ingegaan. Dus ja, toen iedereen natuurlijk hoorde dat wij spontaan zwanger waren geworden, exploderen is wel het goede woord. Ja, iedereen was ermee bezig.
Ja.
Iedereen was gewoon, en dat was ook heerlijk. Want ja, het ging gewoon even om ons en om dat kindje in onze buik. Ja, dat is wel een keer lekker.
Ja. Dus overal waar we liepen we op wolken. De wereld... Ja.
Mensen stonden aan de deur met cadeautjes en kaartjes. En,
uit de gekste kanten kwamen felicitaties inderdaad.
Ja.
Dus dat was denk ik het moment dat ik dacht, dit is een speciaal meisje.
Ja.
Natuurlijk, weet je, de dag droom in bed dat je denkt, dit wordt een stoere chick die op een surfplank staat en staat te suppen en een soort halve Freek Vonk wordt met alle rare dingen, maar...
Ik denk ook dat zij toen al, nu we het er zo over hebben, denk ik, zij heeft toen al voor verbinding gezorgd.
Tussen jullie of
nou, gewoon denk ik in het algemeen. Er hebben hier ook mensen aan de deur gestaan waar we normaal gesproken eigenlijk nooit contact mee hebben. Niet omdat we dat niet willen, maar gewoon dat je elkaar wel ziet en gedag zegt. Of, maar zij heeft wel echt weer een soort voor verbinding gezorgd. En een beetje liefde in de lucht gegooid.
Ja. Ja. Ja.
En dat was toen voor haar stilgeboren. En dat was nog meer daarna.
Ja.
Ja, die wereld explodeerde nog meer, denk ik. Ten opzichte van vooral veel liefde inderdaad.
Ja.
Ook veel tranen en verdriet.
Mm-hmm.
Maar ook vooral veel... allesomvattend, spread the live, zeggen wij wel eens gekscherend, in plaats van spread the love. Maar zo voelde het inderdaad. En nog steeds, ik denk dat zij debet is aan heel veel dingen die ik, Joyce, nu aan het doen zijn inderdaad.
Ja. Want jullie voelen haar ook gewoon nog heel rechtmatig. Jij zei het al, Joyce, van ik zie er ook gewoon. Heb jij dat ook, Ernst, dat je er ziet?
Nee, ik zie er niet, maar ik ervaar er wel. Ik kan bij wijze van spreken niet meer stiekem naar het strand. Ik heb af en toe nog eens een keer een moment gewoon voor mezelf nodig. Vind ik fijn, ga ik naar het strand.
Ja.
Soms zeg ik het wel eens tegen Joyce en soms zeg ik het niet, bij wijze van spreken. En dan kan Joyce tot in detail kan ze vaak wel beschrijven waar ik ben geweest. Of waar ik heb gelopen of met Baloo heb gelachen. En als ik op het strand ben, ervaar ik Liv in energie. Dus ik zie haar niet, maar ik ervaar wel de energie. Dus, en ik ben heel visueel, dus ik kan wel momenten hebben dat ik op een duin sta, dat ik beneden iets voel qua meisje die er staat, die zegt nog één keer van die duin af. Dus als ik op het strand ben, dan, ja, dan ben ik één met haar in wat voor manier dan ook.
Ja.
En Joyce kan het dan een paar kilometer verderop vaak wel oppikken als zijn van joh, jullie hebben ontzettend veel lol gehad net.
Ja.
Dan zit ik altijd wel in stemmen te knikken dat het ook inderdaad zo is. Ja. Dus ja. Ja, het strand, daar ervaar ik haar van.
Ja. Ja. En jij ziet er dan, maar kan je er soms ook gewoon alleen maar voelen dat je dan...
Ja, nou dat zien is wel echt... dat is niet iets wat ik dagelijks heb.
Nee.
Maar ik denk ook dat dat... Weet je, daar moet je gewoon zo in de juiste energie voor zitten en zo in de juiste flow. Maar dat is ook oké. Daarnaast merk ik ook dat als ik er gewoon heel goed in zit en lekker in mijn vel zit en heel ontspannen ben, dan is ze daar.
Mm-hmm.
Maar hoe meer ik in het verdriet zit of in gemis, dan voel ik haar ook niet. En ik
alsof ze weggaat.
Ja, alsof zij daar gewoon niet zoveel mee kan. Dat is natuurlijk heel aards. Wat er dus ook wel weer voor zorgt dat ik daar ook wel weer relatief goed uitkom. Dan denk ik, oh ja, nee, maar dit mag er zijn. Maar dit is ook nog een andere kant. Hoe voel ik haar? Ja, ik voel haar heel erg in mijn werk. Dus heel erg in het vertrouwen op intuïtief. In het intuïtief coachen. Maar ook in de geleide meditaties die ik doe. Mm-hmm. De dingen die ik mensen meegeef. Ja, ervaar ik toch wel af en toe zo'n kriebel over mijn rug. Dat ik denk, oh ja, je bent er.
Ja.
Ja. Ja, maar dat is niet 24, helaas niet 24-7. Nee. Nee, dat bepaalt zij.
Ja.
Ja.
Want ik weet nog wel, dat hebben jullie toen ook wel eens een keer gedeeld met mij en ook met andere vrienden. Hoe laat is zij ook alweer geboren?
3:34.
Ja. Ja. En dat jullie ook wel eens een moment hadden, allebei 's nachts in bed. En dat precies op hetzelfde tijdstip, dat jullie een bepaalde warmte
voelden. Ja, de eerste 2 weken.
Nou, wel eens.
Nee, we hebben de eerste 2 weken... Nou, ik ben op 16 december bevallen. Het was op een zondagnacht.
Ja.
Dus maandagochtend kwamen wij thuis. En Liv is opgehaald door de begrafenisondernemer.
Uit het ziekenhuis.
Puur om het feit dat wij tegen elkaar zeiden... Ja, haar fysiek mee naar huis nemen en haar dan weer... los moeten laten, dat trokken we echt niet. Dus we hadden gezegd, we laten haar ophalen. En, dus vanaf 10 maanden waren wij thuis. En ik denk echt wel de eerste 2-3 weken... werden wij samen elke nacht om 3:34 wakker. En dan was het heet in dat bed. Ja. En eerst dacht ik nog opvliegers, want jij hebt natuurlijk hormonen en zo. Maar ja, er zat het ook.
Daar zaten de hormonen niet.
Ze dreven echt allezelfde bed uit. Dat is echt bizar.
Ja.
Dan waren we echt wel langer. Ik kan me echt wel heugen dat wij gewoon echt weken achter elkaar hebben gehad.
Dat
kan best wel.
Het was heel intens. Uiteindelijk werd het wat minder, maar het heeft heel lang geduurd voordat het er niet meer was, tussen aanhalingstekens.
Ja.
En nu bij tijd te wijlen heb ik het vaak, dat ik echt 3:30 rond de tijd ze wakker word, er ook echt warm heb je onder het bed, niet normaal. En dan is het echt, dan vriest het buiten.
Ja.
Dus is er wel. En toen hebben wij, dat was wel leuk, ze was er heel lang en toen spraken we iemand en dan legden we ook de situatie uit die zei, ja, je moet eigenlijk een poefje neerzetten in de kamer, je moet tegen Liv zeggen dat ze wel aanwezig mag zijn in die kamer, maar dat je tegen Liv moet zeggen.
Hij zei, sorry dat ik jou onderbreek, maar zij vroeg aan mij, dat was mijn guru, maar in principe, zij is nu gestopt met werken helaas, maar zij zette me altijd even weer in de juiste energie. En ik zei tegen haar, ze zegt, hoe gaat het met slapen? Ik zei, ja, dat gaat echt heel slecht. En we sliepen ook gewoon echt heel slecht de eerste week. Echt bijna niet. Ik zeg, maar we worden ook elke keer wakker. Want ja, volgens mij is Liv gewoon daar. En zei ze, ja, maar je moet ook gewoon tegen Liv zeggen dat ze niet bij jullie in bed mag slapen. Ja. En dan zeg je maar tegen dat ze op de grond gaat zitten of zo. Dus dan moest ik ook heel hard lachen. En zei ik, ja, kan toch niet tegen mijn kind zeggen dat ze op de grond gaat zitten? Dus zo vrij spraken we daar ook over. Toen zei ze, zet dan een poefje neer. En dan zeg je tegen haar voordat je gaat slapen, Liv, je mag bij ons blijven vannacht, maar op het poefje. Ja. Niet in bed. Ja, en noem het gek of niet. Maar daarna konden wij wel slapen s'nachts. Werden we nog steeds wel wakker.
Ja.
Maar dan is een soort hysterie eraf of zo.
Ja, maar hoe is de situatie voor te stellen dat je dus als man zijn dan een poefje neerzet onder de televisie. En dat je dan hardop zegt, lieve Liv, ik weet dat je er bent. Je mag niet...
Papa, mama,
want we willen ook gewoon slaap vragen. Dus wil je alsjeblieft vannacht een poefje zitten.
Als ik straks die podcast terug hoor, denk ik, jeetje.
En dan moet je voorstellen dat ik dus heel visueel ben. Ik kan dat dus gewoon in detail kan ik dat zien. En dan denk ik zo, ik zie daar zo'n klein meisje zitten in zo'n luier die er gewoon de hele nacht zit te mokken op de poefje. Ik mag niet voor een poefje af.
In een rompertje.
In een rompertje inderdaad, ja. Dus,
waar staat het poefje er nog?
Nee, het poefje staat er niet meer.
Nee, dat zijn van die dingen die je door de tijd heen los kan laten.
Ja.
Ook omdat je leert te vertrouwen op dat ze er gewoon is. Dan heb je daar fysiek helemaal niet meer zoveel voor nodig. Maar dat heeft tijd nodig.
Ja. Mooi. Ook.
Zeker.
En jullie hebben op de slaapkamer, hebben jullie toch ook een plekje voor Liv of van Liv? Ik weet niet hoe jullie dat zien. Met wat spulletjes.
Van Liv.
Van Liv.
Ja.
Want de tante brengt ook regelmatig bloemetjes.
Ja. Nee, we hebben boven een soort altaartje gemaakt, hè. Met alle de doek waar ze in heeft gelegen. En de laatste echo. En nou ja, we hebben heel veel mooie spulletjes gekregen. Ja. Dan kregen we mooie letters met haar naam. Ja. En weer een ander kwam met een mooi engeltje. En
treintje.
Een heel mooi treintje. Ja, we hebben zoveel mooie spulletjes gehad. En ja, dat wil je heel tastbaar laten. Dus hebben we een mooi kistje voor. En er staan ook kaarsjes bij. Dus we gaan ook heel vaak gewoon op tijd naar bed. En dan liggen we gewoon even een half uurtje in de slaapkamer met een kaarsje aan. En staan we gewoon even stil. Maar het is gewoon een soort heel mooie. De slaapkamer is ook echt een serene.
Ja.
Dat is zo'n fijne plek geworden.
Zeker.
Dus ja, dat is inderdaad. En tante Marjolein, de zus van Ernst, die komt regelmatig en neemt altijd bloemen mee. Ja. En er staan de verse bloemen bij daar. Ja.
Mooi.
Ja.
Mooi zo'n plekje.
Ja.
Zeker.
Ja, heel fijn.
Ja. En in mijn werk, ik werk als verpleegkundig specialist op de kinderoncologie in Utrecht en heb natuurlijk ook regelmatig te maken met kindjes die overlijden. Ouders kunnen dan twee kanten op. Of ze groeien uit elkaar om het verdriet, of ze worden juist heel hecht. En ik heb het gevoel dat jullie nog sterker zijn geworden en veel meer naar elkaar toegegroeid zijn en dat de band nog sterker geworden is. Ja. Hebben jullie dat zelf, ervaren jullie dat zelf ook zo, Ernst?
Ja, we hebben vanaf het moment dat we het slechte nieuws horen kregen, was de eerste zin die we tegen elkaar zeiden, we gaan dit samen doen.
Nou, jij zei dat tegen mij, dat heb je heel goed gedaan.
Ja. Omdat ik niet wist, maar wel kon bedenken dat dit echt wel heftig zou zijn, want we hele heftige beslissingen moesten maken tussen leven en dood, andere beslissingen. Ja, dan ben je daar anders in gestaan als echtpaar. En je gaat mee met de ander omdat die betere beweegredenen hebt. Of maakt het er eens niet uit. Dan ben je af. Dus hebben we gezegd, we doen dit samen. We luisteren naar elkaar. Maar het allerbelangrijkste is dat we dit samen doen. Mm-hmm. En dat is denk ik onze zin geweest. Die we op het moment dat we moeilijke beslissingen moesten maken. Zeiden we, wat doen we dit nog steeds, doen we dit nog steeds samen. En ja, ik ben het met je eens. Dit kan heel hard uit elkaar gaan. Maar dit kan je ook dichter bij elkaar brengen.
Ja, ik denk wel echt dat jij daar ook heel veel credits voor verdient hoor, Ernst. Want ik ben natuurlijk, wat mensen vaak van mij niet verwachten, is dat ik wel iemand ben die van nature heel erg op slot kan gaan.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat iets heel heftig voor mij wordt, dan komen wel ook mijn oude patronen terug. En dat is ook echt wel een soort op slot gaan en niet meer voelen. En Ernst heeft echt wel op dat moment van ongeloof en in tranen in de auto eigenlijk direct al tegen mij gezegd. Ja, dat heb je wel echt goed gedaan. Want dat heeft dus, en dat heb je echt een paar keer tegen mij gezegd. Van, ik wil het je horen zeggen dat wij dit samen gaan doen. Ja, en dan maak je dus een soort commitment met elkaar.
Ja.
En dat heb ik dus ook niet meer losgelaten. Want ja, op het moment dat ik een commitment maak, ja, dan ga ik daarvoor.
Ja.
Dat heb jij gewoon, dat wist jij. Dus dat is wel echt goed geweest, ja. Dus ja, wij zijn denk ik inderdaad, wij waren al wel heel close, maar ja.
Maar het is snoeihard werken. Dat is het snoeihard werken al zijn.
Heel de tijd.
Hoe zit je in de wedstrijd? Hoe check je in? Hoe check je uit? Wat heb je nodig van me nou? Echt een hele riedeltje.
Ja, ik denk, en onze winst is natuurlijk dat wij een stukje communiceren met elkaar. Dat we dat natuurlijk vanuit ons werk gewoon heel goed snappen hoe dat werkt. Ja, dat passen we natuurlijk gewoon toe.
Ja.
En dat helpt. Ja.
Zeker.
Ja. En elkaar gewoon heel erg kunnen laten ook.
Wat had ook maar zomaar anders kunnen gaan hoor.
Ja.
Dus het is een heel dun lijntje waar je op loopt als ouder zijn.
Ja. Ja. Want deel je dan ook echt het verdriet samen? Of heb je dat ook juist heel erg toch ook op je eigen manier gedaan? Ernst?
Nou, we wisselen elkaar heel mooi af. En dat doen we nog steeds. Van de week zei Joyce, nou, ik zit eigenlijk wel verrassend goed in de wedstrijd. Hoe het nu deze week gaat. En terwijl ze aan het praten was, vulde ik hem heel snel in. Dat ik zei, huh? Ja, ik zeg maar, ik zit er wat minder in deze keer. Dus we wisselen elkaar af. Ja, de een zit heeft diepe dalen en de ander zit dan weer iets hoger te pieken. Of zijn er later. Mm-hmm. Regel ik het thuis wel of dan komt het wel goed. Maar jou geef ik de ruimte om je shit te voelen. Maar we doen het wel, ja, ik denk mannen en vrouwen doen het altijd op een andere manier.
Ja,
ja dat is zo. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Dus dat voelt voor mij zo. Dus we lossen elkaar
ja, maar je
af.
Bent natuurlijk ook je eigen ik. Je ja. eigen persoon. Dus ik denk dat je het altijd anders doet. Maar inderdaad is de golfbeweging gewoon heel anders. Ja. Ja. Zo ben ik heel opgewekt en denk ik zo, een goede dag. En dan kijk ik naar eens en denk ik, oh, ja, jij niet. Ja.
Nee.
Ja, soms heb je hem samen niet. En dat blijft toch elkaar afwisselen. Maar wij vinden dat het wel een soort fijn.
Want dat afwisselen?
Ja, omdat je elkaar heel goed op kan vangen of zo.
Ja.
Nou, dat heeft Ernst natuurlijk de eerste weken heel erg voor mij gedaan. Mm-hmm. Op een gegeven moment zei ik ook wel tegen jou, ja, het wordt wel tijd dat jij nu even omvalt. Want ik sta weer. En dat vond jij heel eng. Dat je zei, ja, maar ik moet wel. En dat ik zei, nee, maar ik kan jou nu wel dragen.
Mm-hmm.
Ja, en vanaf dat moment is het ook goed. Is het ook niet meer, hoef het ook niet meer uit te spreken. Is het gewoon kijken naar elkaar en denken, oké, jij moet even, ik pak dit wel op. Dan hoef jij dat niet te doen. En,
heel mooi. Het is denk ik ook hoe je het doet. Ja, wat ik zeg, ik ben heel visueel, dus op het moment dat ik vorig jaar jarig was, zat ik echt zwaar in de kloten. En zei je, wat is dat dan? Ik zie visueel gewoon voor me dat iemand daar zit, een hele dikke babyvingers in een soort chocoladetaart, met zo'n zelfgemaakte hoed waarop staat papa is jarig. Ja, daar kan ik echt gruwelijk vanaf liggen. En als je het visueel niet hebt, dan kan je alleen maar vanuit gaan dat iemand zegt, ja, ik snap dat je verdrietig bent omdat zij er niet is bejaren, maar als je ook nog het extra stukje hebt visueel, ja. En jij hebt natuurlijk met spiritueel, daar heb ik weer te weinig ervaring. En dan kan zij zeggen, ja, ik ervaar haar, maar ze is er dan niet.
Ja.
Of ik ben, ik word straks 42 en ik had zo graag die moeder willen zijn.
Ja.
Ja. Ja, dus het is...
Ja, dus wel allebei op je eigen
manier. Ja. Maar toch samen.
Ja. Ja, dus, ja, dat is echt veel praten.
Ja.
En elkaar laten, denk ik. Ja. Ook gewoon echt wel elkaar durven te vertrouwen op. Dat die ander op zijn moment komt. Dat je dat niet af moet dwingen.
Nee.
Heel veel vertrouwen.
Ja. Ja. Mooi. En jullie gaven het er net ook aan. Hè? Liv heeft jullie ook heel veel. Toch ook mooie dingen op jullie pad gebracht. Kan je daar iets over vertellen? Joyce? Wat je...
Ja, we hebben dat allebei. Eigenlijk vanaf het moment dat we natuurlijk wisten. Oké, dit is echt niet goed. Ja, we zijn naar huis gegaan, we hebben eerst thuis een dag verslagen en de tweede dag stonden we op, hebben we boom en bloem gepakt en zijn het bos in gelopen en we zijn gewoon alle scenario's doorgenomen.
Mm-hmm.
En gelukkig zaten we eigenlijk gewoon in heel veel dingen continu op één lijn en als er iets veranderde, dan veranderde de andere daarin mee. Er was continu wel openheid in. Ja, en ik denk dat wij, en ik kan dus niet zo goed plaatsen of we dat toen ook al zeiden, maar ik weet wel dat wij achteraf zeiden, ik weet helemaal dat zij nog in mijn buik zat, omdat ik het berichtje zat te schrijven voor, ik doe met mijn vingers nu typgebaar, voor als zij er niet meer zou zijn en we dat naar de buitenwereld moesten brengen, want wij hebben ons die week van haar overlijden wel echt afgesloten van de buitenwereld. Ik ging ook niet meer naar buiten, want iedereen die ik tegenkwam, die vroeg naar hoe het ging.
Ja.
Ik was in de fase dat mensen de handen natuurlijk spontaan op mijn buik gingen leggen. En, dus ik zei tegen hen, ja, ik kan echt geen hond meer uitlaten. Ik kan geen boodschap bij de Albert Heijn doen. Want ja, dat gaat gewoon niet. Toen moet ik iedereen van alles gaan vertellen. En dat had ik helemaal geen zin.
Nee.
Maar dat ik zelfs toen al in dat berichtje gewoon alleen maar liefde voelde. En geen woede en geen boosheid. En dat ik alleen maar bezig ben geweest. En volgens mij spreek ik dan voor ons samen met wat voor jou het beste is. Ja, en voor haar was het beste om haar los te laten.
Ja.
En ja, dan kan ik er dus heel erg spiritueel naar kijken. Ja, en dat brengt me gewoon op een level van alleen maar liefde. Ja, en dat is wel wat zij ook heeft gebracht, denk ik.
Ja. Nou, dat is niet denken, hè. Dat is zeker.
Ja, maar ik vind het altijd natuurlijk... Ja, dat vind ik. Dat is wel waar. Alleen tegelijkertijd vind ik het lastig. Want ik weet niet hoe dat voor een ander is. Ik vind dat zij heel veel liefde heeft gebracht.
Ja.
Ja.
En... En op werkgebied en zo, want jij Ernst, bent nu sinds kort ook de hoe heet het nou, de rauwe bolsters begonnen.
Ja.
En dat is mede door het verlies van Liv.
Ja.
Kan je iets meer daarover vertellen?
Ja, vanaf dag 1 de bizarre wereld van de man en emoties.
Ja.
Ook voor mij. En ook de bizarre wereld van mannen om die persoon heen die rauwe en gemis ervaart. Dat kan voor een hele periode kan dat heel intens zijn, dat iedereen met je meeleeft. Werk, privé. Maar na een bepaalde periode krijg je de uitspraak van ja, de wereld draait door. Zakelijk gezien werd mij al snel gezegd, ja, kom maar gewoon op de zaak. Want wij denken dat schema's draaien weer of een beetje ritme, dat gaat je helpen. Om me heen mensen die in een keer de situatie niet meer begrepen. Ja, soms echt met je hoofd tegen de muur aan lopen en dat je denkt als man zijn, waar moet ik nu naartoe? Ondanks dat je natuurlijk ook wel coach bent en ook wel wist wat er ging gebeuren. Maar ik dacht, hoe doen andere mannen dit die misschien minder emoties kunnen bespreken? Toen echt wel heel hard op mijn plaat gaat mijn werk. Dat natuurlijk dat ik met mentale klachten liep, ondanks het feit dat ik heel hard wilde werken om fulltime weer aan de bak te gaan. Ja, uiteindelijk was het druppel dat een algemeen directeur zei van ik vind deze situatie wel heel lang duren. Het was net voor mij een half jaar onderweg met het verlies van Liv. En toen dacht ik, ja,
sterker nog, het was volgens mij net 2 of 3 weken fulltime aan het werk.
En toen dacht ik altijd al vanaf het begin af aan dat het verhaal wat Liv gelopen, dacht ik, dit moet anders kunnen. En het bleef een beetje etteren, een beetje gingen we mee. Een samenloop van omstandigheden is dat ik dat van de week een magazine belde en die zei, joh, we hebben je eerder geïnterviewd en toen zei je ook al van dat je de mannen mist in emotie. We willen daar wat mee. Ja, toen is Rauwe Bols, Blanke Pit als een jack al gaan lopen. Toen dacht ik, ik moet er achteraan. En daar is Liv in aanwezig. Ja, want ik deel er alles in. Ik ben daar open, open eerlijk in. Ik ben daar rauw in. Dit is wat het is.
Ja.
En tot zover zijn de reacties zijn tof.
Maar voor wie is die site, de groep dan?
Nou, de mannen die rouw en gemis hebben ervaren. Dus of dat nou is door middel van een stilgeboren kindje. Of ouders die al langer overleden zijn. Pas geleden een man raakte mee in gesprek. Die zegt, ja, ik ervaar nog steeds gemis en frustratie. En dat alles vanwege het feit dat mijn vader 15 jaar geleden overleden is. Ja, dat...
Ja, echt vanuit mannenenergie.
Ja, mannenenergie. Dus gemis en verdriet vanuit overlijden en dierbaren.
Ja.
En ik ben van mening dat op het moment dat de man daar niks mee doet, vanaf dag 1 wat voor meer ook, dat hij ergens in je leven als een boemerang terugkomt.
Ja.
En of dat nou is op je 60ste of je 70ste, ergens krijg je het terug.
Ja.
Ja, en ik wil ervoor zorgen dat mannen in deze besloten en online community een verhaal kwijt kunnen. Misschien worden gemotiveerd door hetgeen wat ik aan het doen ben. Ik deel alles. En dat ze misschien het maatje kunnen vinden bij hun in de straat, die eventjes dat luistert opbiedt.
Ja.
Nadat die persoon zegt een half uur later, ik wil met de dekens op mijn hoofd liggen. En dat die persoon zegt, nou dat snap ik, want ik heb in dezelfde situatie. In plaats van dat iemand zegt, ja.
Ja.
Dus dat, dus vandaar dat dat is doordrenkt met Liv.
Ja.
Ja.
Zeker. Ja, dat is wel mooi, want ik denk dat er zeker nog te weinig aandacht is voor mannen met emoties en verlies.
Nou ja, we hebben dat ook wel in het ziekenhuis ervaren. Want ik weet nog wel dat wij het ziekenhuis uitliepen. Nou ja, nadat we natuurlijk de beslissing hadden genomen, met de arts hadden besproken. En dan krijg je een soort mapje mee met allemaal foldertjes erin. En daar ga je dan dus mee naar huis. Ja, het is allemaal een soort... Allemaal voor de moeder.
Ja?
Ja, veel wel. Ja. Ja. Ja, nu is Ernst een man die heeft mij heel erg ontzien. Dus Ernst heeft het babykamertje afgebeld en Ernst heeft de begrafenisondernemer geregeld. En die heeft gezegd, jij gaat straks, ga jij maar focussen op die bevalling. En dat heeft mij heel erg geholpen om daar ook een mooie bevalling van te maken. Maar dat is wel heel erg, heel erg op de vrouw gericht. En ik weet wel dat wij het ziekenhuis uitreden en dat wij tegen elkaar zeiden, oh, ik voel een stichting aankomen. En dan moesten we ook een beetje lachen met elkaar. En toen zeiden we, nee, we gaan niet weer iets doen om anderen te helpen. Dit gaat even over ons, want dat is wel een beetje onze valkuil. Ja.
Dat was na de bevalling of juist nadat je het slechte nieuws had gekregen?
Nee, na de bevalling.
Nou, die opmerking was volgens mij na de bevalling. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, oké, we mogen een jaar lang niks voor een ander doen als het gaat om verdriet, rouw, gemis. Want we moeten dit eerst zelf eens even ontdekken, ondervinden, rouwen, verdrietig zijn. Nou ja, alle fases die daarbij komen. En na dat jaar mogen we met elkaar gaan bespreken of we dat nog steeds zo voelen. En voor mij voel ik daar nog wel wat in, maar dat is meer in het schrijven van een boek. Mm-hmm. En jij hebt heel sterk dat, ja, dat wel gehouden. Nou, en zodoende is nu de tijd voor rouwe bolster inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, alles is natuurlijk gericht op de vrouw.
Ja.
Iedereen kwam naar mij toe.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, er was al een situatie in het ziekenhuis. En dat is natuurlijk vanaf dag 1 dat je natuurlijk voor de gezonde echo ging. Dan ging de deur op mevrouw Van Wijk. En dan stak ik bezig mijn kop in de hoek. En meneer Van Wijk, ja, natuurlijk, komt er wel binnen. En ik weet wel dat het meest confronterende was in het ziekenhuis. Dat we die 20 weken echo, dan kregen we inderdaad de bevestiging dat het slecht was. En er moest een verklaring getekend worden. En Joyce lag in al haar pijn en alle ongeloof zat daar. En ik zei tegen die arts, zei ik, mag ik het formulier, geef mij het formulier, maar vul ik het wel in. Dus ik kon het invullen. Nou. En toen stond er bij een handteken van de vrouw. En toen dacht ik, hè, de vrouw, maar waar is dan de man? Ik zeg, ik heb hem ingevuld, maar hoe zit het dan met de handteken? Ja, uw vrouw moet tekenen. Ik zeg, maar hè, kan ik niet tekenen dan? Of mag ik niet tekenen? Nee, ja, het is haar baby. En toen dacht ik,
nou ja. Zo letterlijk heeft ze het niet gezegd, maar
zo kwam het waarschijnlijk bij jou over.
Zat daar met een buik vol met gel en allemaal experts omheen. Ja. En jij moest op een...
Nou. Ja, ze hadden haar natuurlijk ook nog op de echo staan, maar ik had mijn hoofd al weggedraaid. Ik kon echt niet meer naar kijken. Ik dacht, ik kan het echt wel echt niet meer. Dus,
toen dacht ik, ik kan toch ik moet toch ook kunnen tekenen.
Ja, zij draagt het, dus zij moet tekenen. Zo heeft ze het volgens mij gezegd, maar ik snap wel de manier waarop jij het zegt. Zo is het ook bij jou binnengekomen, ja.
Nee, mevrouw moet tekenen.
Dus het gaat heel erg om mevrouw.
Ja.
Dus ik denk dat het een mooie opzet is.
Dus op met de liefde op de barricades en dit kan anders.
Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen verder.
Nou, ik denk dat ik nog eens een keer hulp ga nodig hebben. Want van de week was er een mooie, er is volgens mij het Sophia ziekenhuis. En volgens mij moeder-kindcentrum hebben ze volgens mij. Kom ik van de week kom ik niet tegen. Iemand had daar de brochure van opgestuurd naar mij. Van, joh, ik denk aan je en ik heb een donatie gedaan. En terwijl ik de brochure las, dacht ik, hè? Moeder-kindcentrum. En ergens in die brochure kwam, nou, in de 3000 woorden kwam, 2 keer het woord man kwam voorbij.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, hè, maar dit is anders. Dus ik heb uit liefde ook het centrum gebeld. Ik zeg, ik snap jullie, hetgeen wat jullie doen, prachtig, allemachtig. Ik zeg, maar waar is die man? Ja, maar het is echt voor een moeder en kind. Want daar doen we onderzoek in. Ik zeg, maar dat snap ik. Ik zeg, ik doe niks ten nadele van jullie centrum. Ik zeg, maar waar is dat die man? Ja, meneer. We nemen het mee in het volgende MT-overleg. Toen dacht ik, daar is nog wel echt wel vanuit liefde en winst te halen.
Ja.
Ik snap wat ze doen. Moeder en kindcentrum. Maar dat denk ik, ja.
Nou, dat is een podcast op zich, denk ik.
Zeker, precies. Maar,
Bijzonder.
Ja.
Hoe dat dan eigenlijk ook zit. Want ik heb er zelf ook nooit over nagedacht. Moeder en kindcentrum, dat is voor de zwangere, de moeders die bevallen zijn en het kindje. En er zit de vader wel bij, maar het is, als je in zo'n situatie zit, denk ik dat wel...
Maar nogmaals om het
liefde... En fysiek gezien klopt dat natuurlijk.
Ja.
Fysiek gezien is dat ook nodig. Ja. Een kraamverzorgster heb je ook, hè, om de vrouw te ontlasten. Ja. En alleen mentaal zit daar natuurlijk nog wel wat anders in. Eigenlijk zeggen we daar natuurlijk al op het mentale vlak, die man die redt het wel.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wat ik echt wil laten zien van, tuurlijk redt hij het wel, maar de vraag is hoe.
Ja. En waar ik ook nog bijzonder wat over wil vragen is Bo en Baloo. Die zijn natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van jullie gezin. En hebben jullie dingen gemerkt aan Bo en Baloo tijdens de zwangerschap, bevalling en de tijd daarna? Want ik denk, Joyce begint al een beetje te lachen.
Nou, ik vind het een hele mooie vraag. Maar ik denk ook dat het een mooie is om die in deel 2 van deze podcast te doen.
Ja, dat mag ook.
Dan is dat voor jou.
Ja, want dan heb ik ook een beetje idee dat ik de situatie moet even goed uitleggen. Dus je kan het niet even samenvatten binnen 2 zinnen. En hij is te waardevol om het...
Ik denk dat we een mooi deel nu hebben samengevat van... daar kunnen we nog wel 3 podcasts over opnemen.
Zeker.
Dus laten we dat doen. Ja.
Zeker.
Dan sluiten we deze podcast
Want dan wil ik afsluiten met een vraag.
Ja.
Wat willen jullie als tip meegeven aan de luisteraars die een groot verlies hebben meegemaakt? Of juist aan de mensen in hun omgeving? Daar mag je even over nadenken.
Nee, ja, ik zit meer daar.
Dus jullie mogen allebei iets benoemen.
Voor mensen die het meegaan maken of hebben meegemaakt. Zorg dat je iemand, direct iemand, inschakelt. Die met jullie mee blijft kijken. Dat hebben wij samen ook gedaan. Wij hebben gelijk een psycholoog ingeschakeld. Wij kwamen dus nu ook persoonlijk achter alle lange wachtlijsten, et cetera. Dus wij hebben dat gewoon zelf betaald. Maar wij hebben gezegd, ja, wij kunnen dit samen. Maar ook wij moeten iemand hebben die met ons meekijkt. En af en toe even de pijnpunten aanraakt. En zegt, hey, kijk uit, pas op. Dus dat zou ik als tip aan Stella meegeven. Ook als je denkt, ja, ik heb niks met een psycholoog. Je bent zo kwetsbaar. Ga dat doen. En doe dat gewoon 4 keer. En aan de omgeving... Ja, blijf in verbinding. Blijf in verbinding met die mensen. En blijf de naam noemen van dat kindje. Ja. Want ja, dat is het grootste cadeau wat mensen ons geven. Ja. Dat haar naam nog zo vaak genoemd wordt.
Ja.
Ja. Het is prima dat het leven doorgaat. Maar blijf in verbinding met mensen. Ja.
Ik zou zeggen, doe het samen. Ja, dat moet gelijk de eerste opmerking zijn naar elkaar. Dit gaan we samen doen. Dus die is heel kort en bondig. En voor de mannen heb ik de tip, ja, domme vragen, domme antwoorden bestaan niet. En ik denk dat je de plank niet mis kan slaan uit het feit dat je bij een voordeur staat en zegt, ik ga hele domme dingen zeggen misschien straks, maar ik wil er wel voor je zijn. Misschien ga ik zeggen gefeliciteerd in plaats van gekondigd. Ik weet het echt niet, maar zeg maar, moet ik links, moet ik rechtsom? Ja. Dat is alles beter dan een appje krijgen waarin staat gecondoleerd, je weet me te vinden. Want ja, dan slaat de plank nog harder mis dan dingen zeggen of doen die. Dus dat.
Mooi.
Ja. En ik vind het heel mooi, jij zei net, Joyce, blijf een naam noemen.
Ja.
En dat raakte mij heel erg. Want dat zag je misschien ook wel dat ik even een beetje geëmotioneerd raakte. Want ik heb een paar mensen in mijn omgeving die ook kinderen hebben verloren. En ik vertelde dat ik jullie ging interviewen. En toen zei ze ook van, wat heel belangrijk is dat een naam genoemd blijft. Ja, ook al is het nog, dat het er mag zijn. En dat het... Ja.
En feliciteer mensen ook.
Ja.
Ja. Als we het er dan zo over hebben, dan denk ik, ja, weet je, die zuster kwam binnen en die zei gefeliciteerd, het grootste cadeau ever.
Ja. Ja.
Terwijl, ja, mensen zeggen natuurlijk van nature gecondoleerd, maar je bent ook papa en mama geworden, dus het is ook echt een felicitatie waard.
Ja.
En het blijft inderdaad, wat Er zegt, heel precair. Want ja, hoe valt iemand het op? Maar als je gewoon zegt, ik weet het niet, ik vind het moeilijk, dan is het volgens mij altijd goed. Ja. Wij zeggen altijd, als de intentie vanuit liefde is, kan je nooit fout gaan.
Nee. Spread the love.
Ja.
Zeker.
Ja. Dit was het eerste deel van de podcast samen met Carina. We gaan door voor deel 2. Misschien dat je op het laatste stukje van de podcast wat gesnurk hebt gehoord. Maar dat is onze grote vriend Bo op de achtergrond. En tot aan de volgende podcast.